Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan lees ik u voor het 24ste vers. Jesaja 65, het 24ste vers, daar spreekt het woord des Heren aldus. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Tot zover. We hadden boven dit schriftgedeelte geschreven, alles wordt nieuw. De vorige maal hebben wij stilgestaan over de verheuging van God over Jeruzalem en de verheuging van het volk over haar God, dat daar de stem van de wening en de stem van het geschreeuw niet meer gehoord zal worden. Dan wilde ik nog even kort iets zeggen van de tussenliggende versen. En vooraf nog eens onder uw aandacht brengen, dat de profeet door de Heilige Geest in zodanige woorden de heerlijke staat van de kerk omschrijft, dat die woorden, hoewel ze eensdeels op de tijd van haar inwoning hier op aarde slaan, anderzijds grijpen zij verder naar de volkomenheid, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, en waar de Heere al de tranen van de ogen zal hebben afgewist. Dat moeten wij bedenken, anders zou je misschien zeggen, ja, het gaat over huizen, bouwen en planten. Ze zullen de dagen hebben als de dagen eens booms. Nou, een boom kan wel 1000 jaar oud worden en sommigen nog meer. Maar dat zijn woorden die in beelden aan de tijd ontleent. De zegen hier in beginsel en straks volkomen uitbeelden. Ook al zullen er dan geen huizen meer gebouwd worden, maar het beeld wordt gebruikt van het bouwen van huizen en het planten van wijngaarden om de liefelijkste vrede en zegen mee aan te duiden. Zo is het ook in dat 20ste vers, een heel moeilijk vers. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. In dit 20ste vers zou je dit kunnen lezen. De tijd van ons leven is een tijd van sterven. In dit leven heerst de dood. Hoeveelen zijn er die de leeftijd van 70 jaren niet bereiken? Hoeveel miljoenen zijn gestorven in de kindertijd? Altijd heeft dat het menselijk geslacht gevolgd. De dood, gelijk het gras, is ons kortstondig leven. En dat alles is een teken, een bewijs, een gevolg van de zonde, van onze diepe afval van God, en een bewijs van de waarheid van Gods woord. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Maar het geeft ook sterk weer de gebrokenheid van ons leven. Hoeveel zijn midden in hun levensloop gestuit. Hoeveel jongelingen en jonge dochters, vol met plannen, zagen opeens al hun plannen beëindigd, toen de dood kwam en de dood een scheiding maakte tussen ziel en lichaam. Hoeveel beraadslagingen zijn er teniet gedaan van het ene op het andere ogenblik. Iemand kort geleden, een dame, was wel wat ouder, had haar koffers gepakt staan, 's avonds keurig in orde, om een weekje met vakantie te gaan met haar man. Maar toen de koffertjes gepakt waren, zegt, nou laten we maar ophouden, het wordt tijd om naar bed te gaan, en ik voel me moe. Maar toen ze op bed lag, een poosje, toen zegt ze, man, ik voel me zo naar, zou je de dokter maar eens willen laten komen? Tuurlijk, die man die belt de dokter en die komt. En die belt de zieke auto en om 7 uur was het afgelopen in de morgen. De vertrektijd, dat werd vertrektijd naar de eeuwige bestemming. Dat is nou maar 1 geval. Hoeveel zijn er op de dag van hun huwelijk verongelukt? U weet van dat tragische geval, een poos enkele jaren geleden, wat ik hoorde vertellen van iemand die het had meegemaakt. Die moeder, die zet de kraan open om haar kindje te wassen. Gaat even naar beneden, schrikt en denkt, oh, vergeten, ze holt naar boven. De kindje verbrandde, was verbrand en verdronken. Zij, in opperste paniek, zij wil de trap afgaan, ze valt en ze breekt haar nek. Dood. Toen ging er een voorzichtig naar de zaak waar haar man werkte, om te zeggen dat er iets gebeurd was. Die man die voelde onraad, die luisterde geen eens verder, rende naar zijn auto, schiet weg helemaal in paniek, verongelukt. Eer dat hij thuis was, dood. 1 gezinnetje. In 1 keer weg. Alles. Dan zeg je ja. Wat verkondigt dat toch alles? De gebrokenheid. Het kortstondige van ons tijdelijk leven hier op deze aarde. Dat gaat altijd maar door. Vaak komt het onverwacht en verrast het ons of verbaast het ons. Vaak komt het op een ongelegen moment, maar de dood vraagt er niet naar. Hij snijdt ook dier kinderen het leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf. Kortom, dat uitgerukt worden, dat sterven, ook in de jonge dagen, is in zijn geheel een prediking van die macht van de dood en van het oordeel van God over alle vlees. Daar wordt nu van gezegd dat door de onuitspreekbare verschrikkelijke genade van God. Er zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen. Nog een oud man die halverwege zijn oud zijn wordt weggerukt en zijn dagen niet vervuld. Nee, want een jongeling die zal sterven 100 jaar oud zijn, maar dan is het nog een jongeling. Zo lang zal de tijd zijn dat een 100-jarige sterven zal als een jongeling, als een begenadigde, als ene die groen en fris is voor het aangezicht des Heren. Maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Dat kun je zo lezen. Zelfs een zondaar die zich straf verzamelt tot het oordeel, die zal door de langmoedigheid Gods nog een mensenleven soms verdragen worden. Die zal in de tijd nog mee mogen profiteren van Gods algemene gratie, die hij nog bewijst aan de schepselen in het gemeen, zodat ook die zondaar zijdelings nog deelt in die zegeningen die ten diepste gegeven worden aan Gods uitverkorenen. Je kan het ook zo lezen, en dat is meer mijn gedachte, dat in het koninkrijk van God, van zijn genade, daar zal geestelijk gezien geen zuigeling van weinig dagen zijn. Want in Christus is nog man, nog vrouw, nog kind, nog grijsaard. Maar zij zullen in hem volmaakt, volgroeid, bekleed, bedekt met zijn gerechtigheid, volwassen, volmaakt zijnde. En die 100-jarige afgeleefde grijsaard, die sterven gaat, maar die sterft in het koninkrijk van Gods genade, die zal als een jongeling sterven, al is hij oud en versleten, want die de Heere vrezen, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Dat is alleen zichtbaar voor het oog des geloofs. Ik meen dat het Hellenbroek was die op zijn oude dag kinds werd en met blokjes zat te spelen. En dat iemand dat toch wel vreemd vond, dat zo'n oude vader op zijn oude dag, zo'n waardig dienaar, dat hij met blokjes zat te spelen. En ik meen dat hij ten antwoord gaf, wat gaat het u aan als vader het goed vindt? Kijk, daar zie je. Zo'n oud man, al sterft hij dan met een blokje in zijn handen, dan sterft hij als een jongeling, want hij heeft de eeuwigheid nog voor hem. Zoals hier een jongeling wel eens gezegd wordt, je hebt het leven nog voor je, maar dat weten we niet. Zo heeft een oude man die sterft in Gods genade, die heeft nog een eeuwigheid voor hem, waarin hij eeuwig jong zal zijn, in Gods nabijheid en gemeenschap. Maar, dan krijg je de tegenstelling, maar een zondaar, al wordt hij 100 jaar oud, en al zou hij op zijn 100ste jaar nog kerngezond zijn, zoals Asaf ze zag, zij weten van geen tranenbrood en geen banden tot de dood. Hun kracht is fris, ze zijn gezond tot op de laatste levensstond. Dan, en dat ziet het oog ook niet, ons natuurlijk oog meestal niet, maar als die dan buiten die genade sterft, al is die dan 100 jaar geworden, en al was die lichamelijk veel beter dan een arm kind des Heren, dan wordt die toch vervloekt, want buiten de Heer Jezus Christus is alleen maar vervloeking en veroordeling. Kijk, zo zie je dat het beeld geldt hier in de tijd. Al zien wij het voor ons natuurlijk oog niet, dat Gods kinderen als jongelingen heen gaan. Maar het zal toch eeuwig waar blijken te zijn, want de profetie die duidt ook met deze woorden aan. In zwakheid duidt ze aan de grote heerlijkheid die komen zal. Zo ook in het volgende. Ze zullen huizen bouwen en bewonen, wijngaarden planten en daar zelf vrucht eten. Ze zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volk zullen zijn als de dagen eens boom zijn, mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Je zou zeggen, wanneer is dat nou geweest? Wanneer? Als je de geschiedenis van het volk Israël nagaat, dan was er meer onrust dan rust. Meer verbreking en verstoring dan opbouw. Al, en als je nou nog het leven nagaat van Gods kerk op aarde, dat zie je altijd niet. Wij hoeven geen zwaarheid te maken, daar gaat het niet over. Maar ach, dan denk ik weer, ja, vanmiddag zei mijn vader, het is allemaal moeite en verdriet. Als je ziet op alle tegenheden, op alle zwarigheden die het leven oplevert. Ik zeg nogmaals, de een meer, de ander minder. Heb je nog een weinig ademtocht, dan zou ik zeggen, zeg dan de Heere daarvoor ootmoedig dank. Maar wij zien ook vaak dat de ene slag op de andere volgt. En dat er toch geen rust is. En dat de mens in het midden van zijn arbeid, in het midden van zijn bouwen, wordt hij verstoord. En wordt zijn standplaats weggenomen en anderen moeten het werk weer overnemen. De wijze man die vond het een moeilijke gedachte. Hij zegt, daarom haatte ik dit leven. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid is. En in goeddadigheid. En hij sterft. Of een zoon volgt hem op en die breekt het werk met zijn handen af. En wat vader heeft opgebouwd, breekt de zoon in stuk. Dat vond de man zo pijnlijk, dat hij zegt, er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis zijn van een wijze dan van een dwaas. Want allemaal keren zij weder tot het stof. En er is geen gedachtenis meer. Kijk, dat is ook een element van de ijdelheid. En dan moet je er eens achter denken. Deze zegeningen hier. De tegens, dit zijn de zegeningen van de wet van God. Kijk, als je de boeken van Mozes leest, dan merk je dat de Heere heeft gezegd, indien gij lieden niet naar mijn stem zult horen en mijn inzettingen niet zult houden en doen, zo zal ik uw huizen aan vreemden geven. En uw akkers, die zullen door vreemden beroofd worden. Ik zal u slaan met ziekten in het koren en in de most. Ik zal de oogst verdellen. Allemaal vloeken werden er uitgesproken, ook over het dagelijks leven. En ik zal op u leggen de plagen die ik op de Egyptenaren gelegd heb. En dat is vervuld. Dat weten wij uit de geschiedenis. God kwam menigmaal in zijn oordeel. En ze werden verdreven en beroofd van hun voedsel, van hun zwaarden, van hun huizen, van hun jongelingen. Lees de klaagliederen van Jeremia, als die de jongens ziet struikelen op de straten onder het hout. Als die ziet hoe de jonge dochters verkracht werden op de straten. Wat een ellende, wat een ballingschap ziet hij daar. Heere, bekeer ons toch tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Al de vloeken. En toen heeft het volk gezegd, amen. Amen. En de vloek, zowel als de zegen, van de Ebal en van de Gerizim, zijn uitgesproken. En wie? Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron, zegt de dichter van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. En hebben we het niet onlangs nog gezongen, ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. En de man had eerst nog gezongen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af, het voorwerp van uw toren. Kijk, daar zie je nu, wat hebben de zonden teweeg gebracht. En wat is het oordeel Gods onafwendbaar. Maar nou hier wordt de tegenstelling genoemd. Hier wordt genoemd bouwen en bewonen. Wijngaarden planten en ervan eten en drinken. Niet voor een ander, niet te vergeefs. Zij zullen niet baren ter verstoring, want ze zijn een zaad van de gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. Wat wordt ons dan hier in deze oudtestamentische bewoordingen aangekondigd? Daar wordt verkondigd dat er bij God vandaan een weg is geopenbaard, dat gevloekten gezegende zouden zijn, dat veroordeelden vrijgesprokenen zouden zijn, dat degene die eeuwig moesten hongeren en dorsten, verzadigd zouden worden met het brood dat uit de hemel is neergedaald. Kijk, dan staat hier op de achtergrond wat Jesaja heeft vermeld van die lijdende knecht des Heren. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. In plaats van dat Adams kind dat die volle dood verdiend had, is die lijdende knecht als die tweede Adam tussengetreden tussen God en het volk. En hij heeft de vloek van God, zowel als de zegening, tot zich genomen. Hij heeft het beaamd. Alle eisen, alle voorwaarden heeft hij voor zijn rekening genomen. En hij heeft gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. Want wij hebben die wil niet gedaan. Wij zouden eigenlijk geen moment rust in onze huizen kunnen verwachten. Wij zouden geen moment kunnen arbeiden dan alleen ter verstoring, zoals wij geworden zijn door de zonde. Het is alles om diens wil. Die knecht die om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom, die zegen is geen zegen die vlees en bloed verdiend en verworven heeft. Die zegen is niet de beloning dat die zondaren die wet volkomelijk hebben onderhouden. Nee, want zij bekennen als ze jong zijn en als ze oud zijn, dat zij de schuld dagelijks groter maken met gedachten, woorden en werken. Dus in deze, je zou zeggen, deze woorden die zo betrekking lijken te hebben op het leven op aarde, op huizen en op akkers. Nou, dat mag je ook zien als de Heer je dat geeft. Mag je dat ook zien als een vervulling. En zeer zeker als er staat, want ze zullen niet baren ter verstoring, want ze zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hem. Daar zie je het beeld nog van het leven hier op aarde. Maar het is zo groot. Het is zo onbeschrijfelijk dat je zou zeggen, Heere, is er dan voor een vader en een moeder genade? Is er dan ook nog uitkomst voor hun nakomelingen met hem? En dat is een aangevochten zaak. Want de duivel en de wereld en het eigen boze vlees is nooit anders werkzaam dan om de mens tot de rampzaligheid te brengen. Alles wat in ons is, is daarop gericht. En als je dan nog aanschouwt de moeite en het verdriet, en je ziet van je kinderen, van één of meerdere, als je er meer hebt, dat ze niet wandelen op die weg die de Heere geopenbaard heeft in zijn woord. Zou je dan niet eens kunnen zeggen, wij hebben gebaard ter verstoring. O Heere, hoe zal dat ooit zijn? Ja, want dat is wat. Vader, kinderen, kindskinderen, van Adam af aan de dood onderworpen. En Adam gewon zonen en dochteren naar zijn beeld en gelijkenis. Is het dan niet een onuitsprekelijke zegen als de Heere ook hier in de tijd deze belofte bij de aanvang en de voortgang zou vervullen? En hun nakomelingen met hem. Dat hij uit dat eeuwig trouw en zout verbond bevestigen: ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Abraham, hij is verlost. Als hij nog aardse gedachten en overleggingen zou kunnen hebben, en hij zou zien op alle de verstoringen, dan zou hij wel dag en nacht kunnen wenen vanwege dat zaad, dat vleeselijk zaad, dat openbaar kwam in de werken van vijandschap tegen God. En toch nogthans, ondanks alles, God gaat door. Abraham, Isaac, Jacob. Want uit die geslachten, en het zijn volheidsgetallen, 12.000 waren verzegeld. Van Juda, van Levi en de anderen. God heeft toch een volk in het leven behouden. En als de oude Jacob gaat sterven, na al de zorgen en moeite van het leven, en hij ziet die jongens zo staan, dan heeft hij voor allen een boodschap. Ja, wat heeft de Heere dan toch rijkelijk toen betoond op zijn sterfbed? Dat het toch waar is. Ik ben uw God. Ik ben de God van Bethel en van Peniel. En ik heb ook aan je kinderen gedacht. Want is het niet zo gegaan dat die keiharde zonen, waar Jacob nog aan denkt op zijn sterfbed, mannen van geweld, Ruben, die zijn vaders bed beklom, en zo ga je maar door. Is het niet gebeurd dat in het verborgen de Heilige Geest het hart van deze mannen murf en zacht gemaakt heeft, deze harde mannen? Ze hebben het lang uit kunnen houden in hun liegen tegen vader, in hun verbergen van de waarheid. Maar er is toch een ogenblik gekomen dat ze bij elkaar zaten en dat ze tegen elkander zeiden: dit is van de Heer, vanwege onze ongerechtigheden. Wij hebben niet geluisterd toen onze broeder om genade bad en riep. En nu bezoekt God onze ongerechtigheden. En heeft Juda niet gezegd: ik ben borg voor deze jongeling, neem mij. O, dan zeg je, wat heeft God rijkelijk die harde mannen verbroken. En wat heeft Jozef zich niet langer kunnen bedwingen toen hij dat hoorde in die beproeving, toen uitkwam dat er toch wel wat veranderd was, sinds dat ze hem naar Egypte verkochten. En wat is dan de blijdschap in het hart van Jozef groot, als die wenend om hun hals valt en zegt, ik ben Jozef, uw broeder, leeft mijn vader nog. Ach, ze hebben het niet kunnen geloven eerst, ze hebben het niet kunnen begrijpen. Zoals wij het ook niet kunnen begrijpen, als de meerdere Jozef in de naam Gods gekomen op aarde, als hij tot ons spreekt, gij zoon of dochter, uw zonden zijn u vergeven. Wie zou dat kunnen begrijpen? Daar is eigenlijk ons hart veel te klein voor. Dan kan bij wijze van spreken de giftige pijlen van de Satan er nog op afgeschoten worden. Ja, maar meent hij dat nou werkelijk? Zou hij dat menen voor zo een als ik ben? Dat is toch niet mogelijk. Jozef zei, kom eens dichterbij, raak me eens aan. Ik ben het echt, ik ben jullie broeder. En hun nakomelingen met hem. Ze waren wel bang. Toen vader Jacob weg was, toen zonden ze tot Jozef en ze zeiden, gedenk toch dat vader heeft gesproken voor ons. Een goed woord. Want ze waren bang toen vader dood was dat Jozef zich alsnog zou wreken. En ze voelden ook aan dat ze wel wat verdiend hadden. Maar Jozef sprak naar hun hart en hij troostte ze. Nou, zijn niet de namen van de patriarchen ingegrift in de poorten des hemels en in de edelstenen op des hoge priesters borst? Dat was in de oude bedeling. En in de nieuwe bedeling zou God in de laatste bedeling armer zijn geworden? Is zijn arm verkort, zou hij het niet kunnen? O, rechten kunnen wij niet laten gelden, ganselijk niet. Maar wat zal het onuitsprekelijk groot zijn en een oorzaak van verwondering, als je merkt, en hun nakomelingen met hen, kan lang duren. Soms is vader of moeder al dood. Soms hebben hun ogen het niet meer aanschouwd. Soms was er zelfs in het sterven nog de verdrietige herinnering aan die ongehoorzame jongen of dat ongehoorzame meisje. En dat ze op hun sterfbed nog smart hadden. En dat soms, nadat ze reeds jaren waren heen gegaan, God zijn woord bevestigde ze en ze uit de kuilen uitrukte. En ze toe ging spreken, ik ben de Heere, de God van je vader, waar ben je gebleven? O, daar is de hoop van Gods kinderen op gericht. Dat zij niet voor behoeven te brengen tot verstoring, tot ondergang. Maar dat hun kinderen, ja hun kindskinderen, mogen begrepen zijn in het bundelke der levenden. En in het boek des levens des lams, hun nakomelingen met hen. Daar zou hij, ja wij zijn op aarde en wij zijn mensen. Maar als je nou 40 of 50 jaar bent en je bent gezond, je hebt nog een poosje te leven, naar menselijke gedachten. En de Heere, ja, het is eigenlijk niet goed wat ik zeg. Maar als de Heere dan zou zeggen, nou, ik laat u sterven, maar ik zal u ontfermen over uw kinderen. Och, wanneer dan het hart daarmee vervuld zou zijn, dan zou die zeggen, nou, liever dan nu sterven, als dat ik 80 of 100 jaar zou moeten worden om te aanschouwen de verachting en de miskenning van mijn kinderen, van God en van zijn woord en van zijn dienst. Want dat is toch een voorrecht, hun nakomelingen met hen, dat God nou een God is van hun volk. En in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Dat de Heere dat nou ook zo menigmaal heeft vervuld in dit leven hier op aarde. Ja, dat is groot. Daarom is dit ook tekening reeds van de zegen die hier op aarde uitgestort wordt door de Heere. En wij, ach, wij zijn ellendige schepselen. Maar de bede wordt door de Heilige Geest gewerkt in het hart. Heere, ga ons niet voorbij. En onze kinderen niet. Mijn grootvader had een oudste zoon, een man die altijd dwars tegen de draad inging. Hij kwam bij zijn vader ook niet in de kerk, ik heb het al meer verteld. En toen de oude, of oud, mijn grootvader was nog niet zo oud, maar toen hij ging sterven, en hij had al heel wat meegemaakt met die jongen, toen stond hij er ook bij, die oudste jongen. En toen zei de man, Jacob, mijn zoon, mijn eerstgeborene. Vanmorgen toen ik aan je dacht, werd mijn ingewand ontroerd om jou. En ik heb gezegd tegen de Heere, Heere, u doet geen onrecht als u Jacob voor eeuwig verlaat, vervloekt. Maar jongen, de Heere zei tegen je vader, heb ik hem dan al verdoemd? En je vader zei, nee Heere, hij leeft nog, ontferm u over hem. Ja, toen viel die oudste zoon zijn vader om de hals. Vader, vergeef het me wat ik je gedaan heb. Ach, hij is ook al dood, die zoon ook. Ik heb pas met mijn vader over gehad, die gelooft vast dat hij behouden is. Want hij heeft niet anders gedaan dan zichzelf veroordeeld. En die zichzelf veroordeelt zal niet veroordeeld worden. Maar wat een wegen kunnen er zijn. Wat een wegen die hoger zijn dan onze wegen. En gedachten die hoger zijn dan onze gedachten. Eén ding is zeker. Wat buiten zou zijn, daar zal straks de kerk geen last meer van hebben. Geen verdriet meer. Want alle vleeselijke banden zijn daar verbroken. Dus daar is geen vader-kind meer. Maar er is een instemming met het oordeel van God. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar zolang we daar nog niet zijn, gaat het woord uit. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, dat onze voeten. Daar wil de Heere nog wonen en werken, door de verordineerde middelen van zijn heilig woord en zijn heilig sacrament en zijn heilige geest. Daar is die geest nog werkzaam om toe te brengen. Maar zo blijft het niet. Nee, eenmaal is alles voorbij. Dit is dan voorbij. Dan zei Abraham tegen de rijke man, nee, er is een kloof tussen ons. We kunnen niet meer bij elkaar komen. Het is voorbij. Maar zo zal het eenmaal ook zijn. Daar zal geen weeklacht en geen weedom meer in de harten van zijn kinderen gevonden worden. Want zij zullen met hem verenigd zijn. En staat er dan. Het zal geschieden. Eer zij roepen. Zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Wat betekent dat? Ach, wat het allemaal betekent, kan ik toch niet zeggen. Maar, kort samengevat, betekent het dit. Dat de Heere zo met zorg en met waarachtig medeleven, dat hij zo nabij zijn volk is, dat hij eerder hun nood ziet dan zij het zien. Dat hij eerder hun benauwenis weet dan dat ze het zelf weten. Uw hemelse Vader, zei de Heer Jezus, weet dat gij alle deze dingen behoeft. Een kostelijk beeld daarvan zie je in de geschiedenis van de godvrezende knecht van Abraham, die door zijn meester uitgezonden werd onder ede om een vrouw te gaan zoeken voor Isaac in Haran, niet van de dochter Kanaans. En toen hij bij de put gekomen was in dat verre land, toen boog hij zich en hij riep de naam des Heere aan. O Heere, God van Abraham, de jonge dochter komen hier putten. Wil toch geven dat ik haar ontmoeten mag, en dat het die mag zijn waar ik aan vraag of ze mij te drinken geven, dat ze ook mijn kemelen te drinken geven. En het geschiedde. Als hij nog sprak, hij was nog niet uitgesproken, ziet, daar kwam Rebecca uit, naar de fontein. En hij zeide tot haar, geef mij te drinken. En ze reikte hem de kruik, en ze gaf ook de kemelen te drinken. Toen ontzette die man zich stilzwijgende en hij zeide, wiens dochter zijt gij? Ik ben de dochter van Betuwel. Daar ging ze vertellen. En zonder verder af te wachten ging ze terug. En hij viel ter aarde en hij prees die God van Abraham. Die, eer die uitgevraagd was, had de Heere al een antwoord voor hem bereid. Kijk, daar zie je hier iets in de tijd. Hier in de tijd al. Ja, want het geldt ook hier in de tijd, eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Daarom valt de zondaar met zijn verdienstelijkheid van zijn gebed, die valt er tussenuit. Daar zal hij niet op kunnen steunen, op die verdiensten. Want hij zal eerder zeggen, o Heere, u bent zo groot. Eer ik goed en wel besefte wat er eigenlijk gebeurde, gaf u al een antwoord, gaf u al een uitkomst. Terwijl ik nog sprak, zo waart gij daar al. Zie, wat kunnen de dingen zijn in het gezin, in uw persoonlijke leven, met de kinderen, of in het kerkelijke leven, of hoe dan ook, waar je als een berg tegenaan ziet. Hoe moet het toch met Kees? Hoe moet het met Piet? Hoe moet het met Marietje? Hoe moet het met die kinderen? Je ziet zulke berg van zwaarigheid. Je ziet hoe de duivel rondgaat als een vriezende leeuw. En in je gedachten zie je het alles wegzakken. Je verliest de strijd. En daar opeens, terwijl je het je nog niet eens tot nood kon maken. Want je kunt nog ineens een opgebonden zaak maken. Voor niemand. En daar opeens komt de Heere van een heel andere kant en die geeft een wending, zodat alles gans anders gaat als dat je gedacht had. Dat je er geen eens voor in aanmerking komt om er iets aan te doen of tegen te doen of voor te doen. Dat God zelf het in orde maakt. Zulk een ontfermer wil de Heere hier zeggen door de profeet. Zulke ontfermer ben ik voor u. Dat is het beginsel van het eeuwige leven. Hier in dit sterfelijke leven. Dit voorbijgaande leven. Dat is het beginsel van de verwondering. Eer zij roepen. Zo zal ik antwoorden. Dan staat daar die rechtvaardige vader in de hemel, die een rechter is. En dan hangt daar die rechtvaardige zoon, maar die tot een vloek wilde worden, zonder in een vloek te veranderen. En dan hoor je dat hij roept, gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen. Ik vind geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Is het niet het ergste, geen antwoord te krijgen meer? Als God niet meer antwoordt, dan vergaat Saul. Maar als God dan zijn eigen kind niet meer antwoordt, en hij schreeuwt het uit, waarom verlaat gij mij? Dan zie je iets van de grond, dat God nu zo'n boze zondaar al een antwoord kan geven, eer die zijn mond open doet. Dat God hem al voor wil zijn, eer dat er nog iets uit zijn handen gekomen is. Dat kan nou alleen maar om die hoge priester, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat kan alleen maar omdat hij in die uiterste benauwenis heeft gehangen aan het vervloekte hout. En dat hij zo een weg heeft ontsloten van recht, waarin God, de zondaar, de verloren, de goddeloze, zou kunnen helpen uit het verderf en bevrijden van de vloek en de ondergang. Zie, het staat er zo, zo vast en zo zeker. En het zal geschieden. Hier is het een zaak van aanvechting, kan het zijn. Hier kan het zo zijn dat de dicht, zoals de dichter van Psalm 13 of 10, Psalm 10 zegt, Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden der benauwdheid? Maar boven die ervaringen staat en het zal geschieden. Kijk, dat blijft nou ondanks alles waar. Al zie je in je eigen geschiedenis misschien het tegendeel. Eer zij roepen. Want eer één zucht om genade, om vergeving, om ontferming over uw lippen kwam, lag het antwoord al bij God gereed in zijn geliefde zoon. Dat moet je eens indenken. Eer de nood was, was er de redding. Eer er de vloek was, was er de zegen. Eer de val plaatsvond, was de eeuwige raad der verlossing tussen die beiden. Kun je nou verstaan dat het altijd waar is, al komt het in mijn beperkte, nare mensenlevingje, niet altijd zo uit zoals ik dat denk. Dan blijft het toch eeuwig waar dat er bij God uitkomsten zijn. Eer wij vielen, eer wij riepen, eer wij onze rechter om genade bidden. O, dat is het wonderbaarlijke van het werk van de drieënige God. Eer zij roepen, heeft God geantwoord en heeft de Vader gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En heeft de zoon geantwoord, ik kom om uw wil te doen. En heeft de Heilige Geest geantwoord, ik zal u het lichaam toebereiden en ik zal u wekken elke morgen. De drieënige God, werd hij erom gevraagd? Was er iemand uit Adam die dat geheim heeft kunnen uitdenken? Is er iemand geweest die daar nou belang bij had? Niemand. God in zichzelf bewogen. God die gedachte des vredes had. En niet des kwaads, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, daarom het zal geschieden. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik al horen, want zodanig heeft hij zich betoond. In Christus Jezus, zijn geliefde zoon. Nu dan, het wolf, de wolf en het lam zullen te samen weiden. De leeuw zal stro eten als een rund. De slang zal stof eten, maar verder zal die niet komen. Hij zal zijn mond nooit meer open doen als instrument van de vorst der duisternis. Ze zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Dat wil zeggen, hij is onze vrede. Hier op aarde valt het niet altijd mee. Hier op aarde, en daar moet je je eigen niet op verkijken, want er staat, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Er staat niet in. Zie. Ach, als wij zien, dan zien wij een brandende braambos. Als wij zien, dan zien we zo vaak, en dat is niet goed. Daar zeg ik het niet om, om het goed te praten. Maar dan zie je, en er geschiedde geen kleine verbittering tussen Paulus en Barnabas. Het is niet goed. En zo zie je hier op aarde ook vaak. En vooral, zegt de apostel, in de laatste tijden, dan zullen de mensen kittelachtig van gehoor zijn, laatdunkend, hoogvaardig, zullen twee tezamen kunnen wandelen. Ach, dan zie je vaak ook onder kinderen des Heren, zie je al die stekeligheden. Maar hier in beginsel wordt ook die dijk en die muur wel eens geslecht. Ja. En dan denk ik aan mijn overgrootvader, die was in een gemeente. En het waren rare types van mensen. Die konden uitpakken tegen elkaar, ruzieachtige mensen op de kerkenraad. De smid tegen de timmerman, de bakker in de melkboer. O, de arme man, die zat wel eens, de oude man, te sidderen op de kerkenraad. Dan dacht hij, verschrikkelijk, verschrikkelijk, wat zijn dat voor mensen. Maar later leren die ze wat beter kennen. En als hij dan 's morgens de andere dag vroeg uit het raam keek, hé, daar gaat die smid, de ouderling, en daar gaat de timmerman, de diaken. Hé, zo vroeg op pad. En dan, ja, dan stonden ze elkaar de hand te schudden. Broeder, vergeef het me, dat ik zo lelijk gedaan heb. Dan was het niet goed, maar ja, een week daarna kon het wezen. Dan hadden ze weer woorden met elkaar. Maar goed, daar zie je hoe toch de macht van Gods genade sterker is dan dat. En dat wolven en lammeren tezamen mogen weiden en een leeuw stro eten als een rund. Dat de Heere alles kan doen bloeien tot de liefelijkste vrede. Ik zou zeggen, mensen, kijk uit, neem dit nou niet zo op dat je denkt, nou kan ik wel een potje breken. Want vergis je niet, Adam is een stekelvarken. En als je denkt, nou ik kan dat wel hebben, dat iemand dat zegt, dan kun je het net niet hebben. Maar, als je dat maar voor ogen mag houden, dat de Heere God de nederige genade geeft. Ja, dat dit waar is, dat blijkt uit de praktijk van het leven. Ik gaf één voorbeeld. Ik geef er nog één, u wel bekend, maar ter lering. De ene ouderling die zei van de ander op huisbezoek, die vent, geloof ik niks van. Ik geloof niet dat die ooit zondaar voor God geworden is. Die man is mij te hoogmoedig. Die mensen gingen er niet op in. Maar het waren hele goede kennissen van die andere ouderling. Dus ze duurden niet lang of ze zeiden, wat is dat voor een kerkenraad? Eigenlijk kun je dat beter ook maar niet zeggen. Wat is dat voor een kerkenraad, jullie? Hoezo? Nou, die medebroeder van je, die is hier op huisbezoek geweest en die zei van u dat hij niet geloofde dat u ooit zondaar voor God geweest was. En dat viel verkeerd en die man die werd zo verschrikkelijk boos. Wat zegt die? Hij? Durft hij nog wat te zeggen? Hij moest zijn ogen uit zijn hoofd schamen en noem maar op. Nou ja, het werd kerkraad. En ze zaten te kijken met gezichten, want de ene broeder had het tegen de andere gezegd. En iedereen koos een partij. De een koos voor de ene ouderling en de ander voor de ander. En opa was nog heel jong, mijn grootvader. Jaar of 28, 30 en dat zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Dus hij zat zomaar aan de tafel te luisteren hoe die twee kemphanen met ieder zijn eigen aanhang elkaar te lijf gingen. En de een zei, als jij hier blijft zitten, dan ga ik eruit. En de ander zei, als jij niet terugneemt wat je van me gezegd hebt, dan bedank ik. Tjonge. En de een werd gesteund door die en de ander door een ander. En opa die zat maar stil. En op een gegeven moment kreeg die wijsheid van boven. Broeder, zegt hij, ik heb een voorstel. Mag ik ook eens even wat zeggen? Ja, dominee, zeg maar, wat scheelt eraan? Ik zou zeggen, in de eerste plaats wil ik schuldbelijdenis doen. Want ik heb van jullie allemaal wel eens wat gezegd, denk ik. Bij die of die. Maar verder wou ik voorstellen, ik eerst in de zak en jullie ook allemaal erbij. We knopen hem dicht, daar gaat hij in het water. En wie er nou boven komt, die mag het woord, die mag het zeggen. Het werd ademloos stil. En toen stonden opeens de twee kemphanen op. En ze schudden elkaar de hand, broeder, vergeef me dat ik zo gesproken heb. Kijk, och ja, daar zie je dan toch hoe in alle aardse gebrek, want het is gebrekkig, hoe toch hier reeds die genade Gods zo kan triomferen dat wolvennatuurtje en dat lammetje samen naast elkaar komen te zitten. Als het maar daarover loopt, samen de schuld, maar dan ook samen verenigd, misschien niet in het karakter, maar verenigd in die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Nou ja, dan gaat het goed. En dan moeten we het op aarde nog een poosje misschien met elkaar proberen uit te houden. Maar, zei die man op zijn sterfbed, ik ga naar die plaats waar Luther en Calvijn de beste vrienden zijn. Kijk, daar is alles vergeten. De vreemdelingschap. Daar zal alles lieflijk tot de vrede bloeien. En gezegend de mens, het gezin, de gemeente, waar ook hier reeds in beginsel iets van deze eeuwige zegeningen van het eeuwig verbond beoefend mogen worden. Amen.